Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Gerrie Verboom. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u of jij van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. De toetsen worden bespeeld door Jaap Mulder en ook de band verleent muzikale medewerking. De collecte is voor de commissie Steunbehoevende Kerken. We mogen Silva Gustian en haar zoon Armen Avagian welkom heten als leden van onze gemeente. Ze hebben een Armeense achtergrond, maar wonen al lange tijd in Nederland. Ook de zoons van Armen, Zaher en Tahor, bezoeken met regelmaat onze diensten. We zijn blij met jullie komst en wensen jullie Gods zegen toe in ons midden. Misschien kunnen jullie even gaan staan. Dan. Hartelijk welkom en we hopen voor jullie op een goede tijd hier in ons midden. Rolf Pelleboer zal nu kort iets vertellen over de Global Leadership Summit.
Goedemorgen, de Global Leadership Summit. Het thema daarvan is een grotere visie. Everyone wins when a leader gets better. Oftewel, als een leider zich ontwikkelt, dan is dat goed voor iedereen. En het is een citaat van Bill Hybels van de Willow Creek gemeente in Amerika. En op vrijdag 22 en zaterdag 23 januari, dan vindt deze tweedaagse conferentie plaats, hier in ons kerkgebouw. Ik zal het zeggen, het moet niet gekker worden. Het is hartstikke goedkoop, voor 2 dagen, €79. Als je partner bent, of als je student bent, krijg je nog korting ook. Als je denkt aan leiderschap, dan kan je aan hele grote dingen denken. Daar denk ik altijd aan. Maar je kan ook altijd aan hele kleine dingen denken. Leider van jezelf, van je gezin, in je werk, van je kinderbijbelgroep, noem het maar. De Bijbel geeft heel veel principes over leiderschap. En daar kunnen we veel van leren. In Veenendaal in Drachten is het al geweest. En daar werd het heel hoog gewaardeerd, met een 8,5. Dus 22, 23 januari, hartstikke goedkoop en je leert heel veel en dat allemaal in onze kerk. Dank u wel.
Dank je wel, Rolf. Nu zal Evelien Buist iets vertellen over Student Alpha.
Nou, hoi allemaal, ik ben dus Evelien. Ik kom hier namens de Student Alpha. Ik zal mezelf even heel kort introduceren, want ik ben niet uit deze gemeente. Ik kom uit de Kruispuntgemeente. Ik ben getrouwd, heb een dochter van 3 en ben zelf dus geen student meer. Maar wel betrokken bij de Student Alpha. En vanaf, als het goed is, januari ook vanuit IVES betrokken daarbij. De vraag is er meer. Natuurlijk de eerste avond, die wil ik graag bij jullie komen promoten. Ik weet niet of je de volgende slide mag. Ja, ik zal ons even voorstellen. Nou ja, links begint dus bij mij, ben ik. Daarnaast staat Paula, zij komt hier regelmatig in de gemeente. En Christian, dat zijn allebei van de vereniging Ichtes. En daarnaast staat Ruben helemaal rechts, die is van de vereniging Navigators. Dit jaar is voor het eerst dat alle 4 studentenverenigingen betrokken zijn bij de Student Alpha om het een blijvend, jaarlijks terugkomend traject van te maken. En Ichtes en Navigators zijn op dit moment de voortrekker van in de commissie. Nou ja, wat houdt Student Alpha in? Als het goed is zijn de meeste van jullie wel bekend met de Alpha-cursus. Het draait om een open sfeer, laagdrempelig. Relatie staat centraal, zowel met elkaar als ook studenten ondersteunen om te groeien in de relatie met God toe. We gaan helemaal terug naar de basis van het geloof. Wie is Jezus? Waarom en hoe Bijbel lezen? Waarom moet Jezus sterven? Wie is de Heilige Geest? Al dat soort thema's gaan wij bij langs. En het idee is dat je daarbij gewoon je eigen vragen mag stellen. is geloof nog wel van deze tijd? Heeft Jezus eigenlijk wel bestaan? Al die vragen waar je misschien wel eens over denkt van, nou, misschien heb je het in je opvoeding meegekregen, misschien ben je er überhaupt niet mee bekend. Maar dit is een manier om dit samen met andere studenten open te gaan bespreken. En het ook persoonlijk te maken. Mag ik naar de volgende? Nou, 6 januari is de eerste avond. Hij is op woensdagavond in de bunker, voor veel studenten wel bekend, vlak na, of ja, het studentengebouw eigenlijk op de campus. Ben je geïnteresseerd? Check even onze Facebookpagina. Dat is facebook.com/studentalfa-eindhoven. Zoek gewoon op Student Alpha Eindhoven en je komt er ook. We hebben daar een evenement aan gemaakt. Daarin kun je je opgeven. Je kunt ook mailen naar studentalfa.eindhoven@gmail.com. Had ik het nou even op het sheet moeten zetten. Maar eventueel, als je het vergeet, kom even naar de dienst naar me toe. Dan kan ik het je alsnog vertellen. En de volgende sheet. Nou, wat hebben we gedaan als promotie? We vragen studenten om ook na te denken over studiegenoten of vrienden die zij zouden kunnen uitnodigen. Dus denk na over een aantal studenten in je omgeving, bid ervoor. En als het dan ook toepasselijk is, nodig ze ook uit voor de studenten Alpha. Kom eventueel samen. We hebben beschuit met muisjes actie gedaan. Ik zag hem al op de beamer ook verschijnen dat jullie hem ook weer in Eindhoven Centraal gaan doen. Wij hebben hem gehouden bij de studenten op de campus. Studenten uitgenodigd vanuit de kerstgedachte om mee te doen aan de student Alpha. En wat kan misschien als gemeente nog? We zoeken ook altijd nog financiële ondersteuning. Dus mocht u zeggen, nou, ik heb een warm hart voor student Alpha of ook een warm hart voor studenten, bent u altijd welkom een kleine bijdrage over te maken. Ik heb een rekeningnummer hierop staan, maar ook daar heb ik nog even een klein kaartje van. Dus je bent altijd welkom na de dienst om nog even aan te schieten. Dat was hem.
Dankjewel, Evelien. Woensdag is in deze kerk het kinderkerstfeest van 2:30 tot 4:00. En dat is met name gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd. Aanstaande donderdagavond om 10:00 is de kerstnachtdienst. In de gang liggen flyers die aan vrienden en bekenden uitgedeeld kunnen worden. Iedereen is van harte welkom. Volgende week zondag hopen wij het heilig avondmaal te vieren. De bloemen gaan vandaag naar Leo en Petra van der Wellen, omdat zij dinsdag 50 jaar getrouwd hopen te zijn. Ik ga ze zelf even brengen. Vanmiddag is er alleen een Koreaanse dienst in dit gebouw. Na het ontsteken van de adventskaars en het lezen van een gedicht zingen we lied 1005 uit het nieuwe liedboek, versen 1, 4 en 5. Na stilte, belijdenis en groet zingen we gezang 127 vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Is het licht van wat Jezus geeft. Het begon toen Jezus werd geboren. Laat iedereen het horen, dat onze redder leeft.
Wij zoeken God in de stilte. Onze hulp verwachten wij van de Heer, die de hemel en aarde heeft geschapen, ons leven draagt, dag in dag uit. Die God is ons heil. Het is genade en vrede voor u en voor jou, van God de Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Gezang 127, vers 1 en 2 gaan we nu zingen. Het is tijd voor het kinderverhaal. En de kinderen die dat leuk vinden, mogen best naar voren komen om het van dichtbij te luisteren en ook te zien.
Dan zien jullie een plaatje van twee mensen. Daar wil ik het eerst even met jullie over hebben. En die staan ook op die hele grote lantaarn, op die mooie tafel. Die tafel die staat er al een paar weken zo mooi versierd. Maar wij hebben het nog helemaal niet over die lantaarn gehad, hè? Daar staat nu deze week een plaatje op van twee oude mensen. Wie weet wie die twee oude mensen zijn? Jolien. Zacharias en Elisabeth. Ja, en daar gaat het verhaal vandaag ook over. Maar ze staan vandaag ook op de lantaarn. Wie weet waarom ze op een lantaarn staan? Wie weet waarom die lantaarn op de tafel staat? Wim? Goed, ja. Die lantaarn is het licht, hè? Het licht, en daar hebben we het ook over in deze tijd, in de kersttijd. Over het licht van de wereld ga ik jullie zo ook nog meer over vertellen. Met Zacharias en Elisabeth er vandaag op. Want jullie hebben op de kinderbijbelgroep al gehoord dat Zacharias niet meer kan praten. Wie weet nog waarom dat was? Waarom kan Zacharias opeens niet meer praten? Ja, omdat hij niet geloofde dat zijn vrouw een kindje kreeg. De engel kwam hem dat vertellen en Zacharias kon dat niet geloven. Waarom kon hij dat niet geloven? Wat was daar zo gek aan? Vond Zacharias. Niklas. Ja, omdat Elisabeth al heel oud was, hè? Ja, en Zacharias zelf oud en Elisabeth al oud. En Zacharias dacht, oude mensen, die krijgen geen baby's meer. Nee, dat kan ik niet geloven. Maar bij de Heere God is alles mogelijk, hè? Nou kan Zacharias al heel lang niet meer praten. Is al heel lang stil. Stel je eens voor, als ik jullie uitleg hoe lang dat is, dan zouden we nu stil zijn. Maar dan kon je vanmiddag ook nog niet praten. En morgen ook nog niet. En als het kerstfeest is aan het eind van de week, dan kon je nog steeds niet praten. Maar ook niet als de kerstvakantie voorbij was. En niet als de volgende vakantie er was. Dan kon je pas weer praten na de zomervakantie. Kan je indenken hoe lang dat is, hè? Pas na de zomer kon je dan weer praten. Dat is een lange tijd. Zo lang is Zacharias ook al stil. Maar nu vandaag is het een hele vrolijke drukte bij Zacharias en Elisabeth. De buren zijn gekomen en vrienden en familie. En iedereen is in en om het huis van Zacharias en Elisabeth. Kijk, er komt iemand lekkere koeken brengen. En er komt iemand langs met lekker drinken. En nog iets lekkers voor het avondeten. Want er is ook wel iets heel bijzonders gebeurd. De baby is geboren bij Zacharias en Elisabeth. En het is een jongen. En al die buren en al die mensen komen langs om hun te feliciteren en om feest met hun te vieren. En de buurman zegt tegen Elisabeth, is er toch nog een kleine Zacharias geboren, hè, Elisabeth? Nee, zegt Elisabeth, geen Zacharias. Johannes zal het kindje heten. Huh? Zeggen de buren, Johannes? Jullie hebben toch helemaal geen Johannes in de familie? De babytjes worden toch altijd naar hun vader genoemd, hetzelfde als hun vader. En Zacharias is zijn vader, dus dit kindje heet dan toch ook Zacharias? Nee, zegt Elisabeth. Johannes, dat betekent, God is genadig. Nee toch, Zacharias, zeggen ze tegen hem. Dat klopt toch niet? Ze weten wel dat Zacharias al heel lang niet meer kan praten, al zo lang niet als dat hij voor het laatst in de tempel heeft gewerkt. Maar Zacharias heeft, omdat hij niet kan praten, altijd een bordje bij zich. En op dat bordje schrijft Zacharias, Johannes is zijn naam. Dat heeft hij erop geschreven. De buren zijn heel verbaasd. Dus Zacharias zegt dat ook. Johannes is zijn naam. En Zacharias, als hij dit heeft opgeschreven, merkt dat er iets verandert in zijn mond. Zijn tong kan weer bewegen. Er komt weer geluid uit zijn keel. De Heere God geeft hem zijn stem weer terug na die hele lange tijd. En Zacharias, die prijst de Heere God. En hij zegt, dank u wel, Heere God. Dank aan de God van Israël. Hij vergeet ons niet en hij denkt aan ons. Hij zorgt voor ons. En dan kijkt hij naar dat kleine babytje bij Elisabeth. En hij zegt, jij Johannes, jij zal een bijzonder kind zijn. Want jij mag vertellen van de redder van de wereld. Jij mag vertellen over het grote wonder wat God heeft gedaan. Over het licht der wereld. Nou, de buren zijn nog steeds heel verbaasd. En ze begrijpen niet alles wat Zacharias zegt. Maar ze weten wel dat dit kindje een bijzonder kind zal zijn. En dat de Heere God een groot plan heeft met zijn leven. Weten jullie waar Zacharias het over had? Wie is dat licht van de wereld? Wie is de redder? Over wie sprak Zacharias alvast? Ja, Heer Jezus, hè? Ja, en die zal ook gauw geboren worden. Ja. Kijk eens, Johannes is zijn naam. We gaan nu nog een lied zingen? Meen ik? Nee? Oh, nou, dan mogen de kinderen van de kinderbijbelgroep naar achteren. Thank you.
gaan wel zingen, maar dat is niet het kinderlied. Dat is een lied waarmee we onszelf verootmoedigen. Waarmee we als mensen, kleine mensen, mensen die dingen gewoon soms fout doen, op onze plek gaan staan. En zeggen, Heer, wij verwachten de redding echt van U. Dat is ook echt advent, hè, dat we zeggen, we verwachten het licht van de wereld echt van U. Dat gaan we zo doen. We gaan twee coupletten zingen uit Psalm 130, in de versie van Psalm voor nu, vers 1. En dan lees ik een gedeelte van diezelfde psalm. En de band speelt door en dan zingen we meteen door vers 3. En dan sluit ik af met weer een stukje van de gelezen psalm. En daarna gaan we samen bidden. We beginnen dus met Psalm voor nu, 130, vers 1. Als U de zonde blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving. Daarom eert men U met ontzag. Ik blijf wachten tot U komt. Heer, mijn God. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Zullen we bidden? Ja, Heer, zo komen we bij u. We roepen tot u uit de diepte. Misschien is dat een diepte die wij op dit moment of in deze fase van ons leven ook voelen. In ons eigen leven. En anders zingen we het en bidden we het voor die broer of zus hier in de kerk. Voor die medemens hier in deze stad of ergens op deze wereld. We roepen hier uit de diepte. Vanaf een gebroken wereld. Waar het zo vaak donker is. Waar wij er zo vaak een potje van maken. En erger dan dat. Waar ook wij zelf, Heer, steeds weer de verkeerde keuzes maken. En niet zoveel bakken van uw goede bedoeling. Van het koninkrijk. We komen bij u ook als zondaren, Heer. Maar wij loven en danken u dat u door Jezus Christus gekomen bent en komen zult om ons te bevrijden. En daar zien we naar uit, Heer. Nog sterker dan iemand die in de nachtdienst werkt en denkt, wanneer wordt het nou eindelijk licht? Nog sterker ziet ons hart, ziet onze ziel uit naar u. Naar uw woorden. Dat u weer spreekt van bevrijding, van vernieuwing. Voor ons en voor deze wereld. Zo zien we uit naar u, Heer, ook in deze dienst. Dat u komt met uw woord en door uw geest. En spreekt tot ons hart. En ons ook woorden geeft, Heer, om zelf ook getuige te zijn van u. Zo zien wij uit naar u. En we prijzen u voor Jezus uw Zoon. Amen. We zongen net met Psalm 130. Hij maakt vrij. De Heer maakt ons vrij van de zonde. Hij maakt ons vrij van alles wat ons veroordeelt. Hij maakt ons vrij van alles wat ons verslaafd houdt en in zijn greep houdt. En voor die vrijheid gaat het in Galaten 5. En dat is onze leefregel. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. U bent mijn schuilplaats, Heer. Laten we dat gaan zingen als een lied waarmee we ons toevertrouwen aan de genade van onze God. Lied 158 uit de eigen bundel.
Nou, wij hebben voor het uur van dit uur drinken bij de kerk in tweede. Maar wees niet bang. In deze gezelligheid heeft ons allemaal mooi dag gedaan. Als zo de lijn straks voor de kerk heen aan deze kant met Elke en mij meezingt. En de andere helft van Francine en Fiona. Dan komt het helemaal goed. En dan komen we weer achter en maar niet.
De lijn door het volk van God in de tijd van Jesaja was heel wat ernstiger en langduriger dan in onze tijd. Tenminste, als we even ons eigen stukje kijken hier in de Emmauskerk. We gaan in de schriftlezing namelijk iets horen over de tijd van Jesaja, waarin het volk van God verdeeld was over de twee rijken van Juda en Israël. Het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. En ook over de problemen die dat gaf. En Chris Broersen zal voor ons de schriftlezing verzorgen. Jesaja 8, vers 1 tot en met 18, waarna we zingen uit Hemelhoog 4:33, stil, mijn ziel, wees stil.
Onheil over een volk zonder vertrouwen. De Heer zei tegen mij: neem een groot schrijftablet en noteer daarop in leesbaar schrift: haastige roof, spoedige buit. Als betrouwbare getuigen koos ik de priester Uria en Zecharia, de zoon van Jeberechjahu. Ik had gemeenschap met de profetes. Zij werd zwanger en baarde een zoon. De Heer zei tegen mij: geef hem de naam haastige roof, spoedige buit. Want nog voordat de jongen vader en moeder kan zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus en de schatten van Samaria door de koning van Assyrië worden buitgemaakt. De Heer zei verder nog tegen mij: omdat dit volk geen vertrouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach en zijn geluk zoekt bij Rezin en de zoon van Remaljahu, zal de Heer, de koning van Assyrië, en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten als de grote watermassa's van de Eufraat. Ze zullen buiten hun oevers treden en over alles heen stromen. Ze zullen Juda binnendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Emmanuel. Roep op tot de strijd, volken, beef van angst. Luister, volken van de verste hoeken van de aarde, gord je wapens aan en beef van angst. Ja, gord je wapens aan en beef van angst. Smeed een plan, het zal verijdeld worden. Sluit een verbond, het zal nergens toe leiden, want God is met ons. Toen greep de Heer mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt. Heb er geen ontzag voor. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot. De rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen. De valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen. Ze komen ten val en worden vermorzeld. Raken verstrikt en worden gevangen. Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig. Verzegel dit onderricht in mijn leerlingen. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik ben met de kinderen die de Heer mij heeft gegeven een teken voor Israël, een zinnebeeld van de Heer van de hemelse machten die op de Sion woont.
Gemeente van de Heer, lieve broers en zussen. Ik had lang geleden als kind een t-shirt met mijn naam erop. Dat hadden mijn ouders voor me geregeld. Volgens mij kon je dat bestellen bij de Brinta. De details doen er verder niet zoveel toe. En af en toe moest ik dat shirt aan. Zoals dat dan gaat. En weet je dat ik daar helemaal niet blij mee was? Want ik vond als kind, en dat spreek je over de jaren 80, mijn naam stom. Want Daniel, ja, ik kende geen enkele andere jongen die ook Daniel heette. Inmiddels weet ik dat er een heleboel zijn, maar toen kende ik ze niet. Wel een heleboel Danielus. Ik vond het eigenlijk helemaal geen leuke naam. Ik was er helemaal niet blij mee. Ik vond het eigenlijk een meisjesnaam. Maar goed, dan moest ik af en toe dat shirt aan en dat ging dan de hele dag zo. Ah, Daniel. Nou ja. Dat gevoel kwam weer even bij me naar boven. Dat hele kleine jeugdtrauma misschien. Toen ik me probeerde te verplaatsen in het zoontje van Jesaja en zijn vrouw. Want wat een naam kreeg dat ventje. In het Hebreeuws, Maher Galal Gasbas. En als je geen Hebreeuws kent, dan kun je denken, nou, vreemde naam, maar het zal wel. Maar ook in die tijd was dat een heel bizarre naam, want de vertaling hebben we gelezen. Haastige roof, spoedige buit. Haastige roof, spoedige buit. Kom je binnen, we gaan eten. En alle vriendjes natuurlijk lachen, denk ik. Dat was nog eens echt een vreemde naam. Het was sowieso een bijzonder gezin. Je vader profeet. Dat is niet gewoon een baan of zo. Een profeet, dat was iemand die met heel zijn wezen, met heel zijn bestaan, werd ingeschakeld voor de boodschap van God. Jaren later, Jesaja 20, lees je dat Jesaja 3 jaar lang naakt en blootsvoets, misschien had hij zijn ondergoed nog aan, maar rond moest lopen om zo te vertellen dat God de volken zou gaan straffen. Dat zal je vader maar zijn. En dan ook moeder was profetes. En ook de gezinsvorming werd dan ingeschakeld bij het plan van God. Een ouder kind in het gezin had ook al zo'n heel vreemde naam. In Jesaja 7 komen we die tegen. Sha'ar Yashuv, rest zal terugkeren. Heel, heel apart. Waarom? Waarom dit bijzondere gezin met deze bijzondere namen? Wat is de boodschap hiervan? Nou, om iets te kunnen aanvoelen van waarom hier het gaat over de geboorte van een bijzonder kind, zouden we eigenlijk even moeten terugbladeren naar Jesaja 7. Ik probeer het even te vertellen wat daar staat. Jesaja 7 is een veel bekender hoofdstuk dan Jesaja 8. In Jesaja 7 staan die bekende woorden die ook voor kerst vaak worden genoemd. Dat de jonge vrouw of de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal genoemd worden Immanuel, God met ons. Dat is Jesaja 7. Geboorte van een bijzonder kind, waarschijnlijk een prinsje. Met een bijzondere en ook hoopgevende naam, Immanuel, God met ons. En nu dus de geboorte van een ander kindje. En dat is als het ware een contrast. Laat me eerst iets vertellen over de situatie waarin dit gebeurt. De historische setting. Er komen een paar kaartjes op de beamer. Waarmee we even kunnen bekijken waar Jesaja 8 zich afspeelt. Het kaartje wat we nu zien, dat is het gebied van het huidige Israël met een stuk Libanon en Syrië erbij. En Jesaja met zijn gezin wonen in het gedeelte onder het midden, het roze gedeelte, koninkrijk Juda. Het was in die tijd echt heel klein geworden en machteloos. Daarboven, het blauwe gebied, is het koninkrijk van Israël, dat in Jesaja 8 Samaria wordt genoemd, het tienstammenrijk, een broedervolk van Juda. dat op dit moment in oorlog is met Juda. Ze hebben namelijk een bondgenootschap gesloten met het land rechtsbovenin, het groene gebied, het koninkrijk van Aram of Damascus, met koning Rezin. En dat was een veel machtiger volk. En Israël, tienstammenrijk, en Rezin hadden een bondgenootschap gesloten en ze hadden bedacht, wij gaan Juda eens even mooi oprollen. Wij gaan dat volk inlijven bij ons koninkrijk. En dat leek nog aardig te lukken ook, want in Jesaja 7 liggen de legers van die coalitie voor de poorten van Jeruzalem. Het is dus echt een heel spannende tijd. Dat is in het gebied van Israël. De volgende dia, als jullie even door willen klikken, dan zien we, dan zoomen we even uit. Wat we net zagen, dat is ongeveer dat gebied links onderin, in het groen. Het gebied van Palestina. Daarboven, het gigantisch grote gebied dat ongeveer het hele Midden-Oosten beslaat, dat is Assyrië. En over die macht gaat het ook hier. Dat is de supermacht die op de achtergrond in opkomst is. En waarbij Aram en Israël eigenlijk maar dwergstaatjes zijn in vergelijking daarbij. En waar het eigenlijk om gaat in hoofdstuk 8, is dat de mensen in Juda, dat hele kleine landje dat bedreigd wordt, zich de vraag stellen, waar komt ons redding vandaan? Komt onze redding misschien van overgave richting Damascus? Komt onze redding misschien van Assyrië, die supermacht die in opkomst is? Of zou je toch ook nog wat kunnen verwachten van God? En zijn belofte. En van koning David. Daarover gaat het in ons hoofdstuk. De beamer mag nu weer uit. Het is een situatie waarin mensen dus te maken hebben met angst. We hebben net dat lied gezongen, stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang. Maar de mensen toen waren wel bang. Het staat in Jesaja 7, de mensen beefden als bomen in de wind. Mensen stonden te trillen van angst. Kun je het je voorstellen? Als jouw stad belegerd wordt, als de toekomst van jouw gezin, van jouw familie wordt bedreigd. Zoals wij ook op onze manier bang kunnen zijn. Ook dit jaar weer horen het weer allemaal voorbij komen in de tijd van Advent en Kerst. Wij leven niet in een wereld van vrede. Ook wij zijn op heel veel manieren bang, de een bewuster dan de ander. Als je hoort wat er speelt, een terreurdreiging, een oorlog, we zijn vaak wel bang. Maar waar zoeken we dan onze houvast? Jesaja, de man van God, komt met een boodschap voor bange mensen. Een bemoedigende boodschap. Zo begint het in Jesaja 7. Dat hij zegt namens de Heer, wees nou niet al te veel onder de indruk van die legers die voor je deur staan. De koning van Aram, de koning van Israël, over een poosje zullen ze er niet meer zijn. Het zal voorbij zijn. Echt. Houd het hoofd koel, zegt Jesaja tegen de koning. Maar dat vraagt dan wel om vertrouwen. Jesaja 7 vers 9, het vorige hoofdstuk dus. Alleen als jullie vertrouwen, houden jullie stand. Ja, je moet er wel op vertrouwen. Doe ik dat? Als ik hoor van terreurdreiging? Als ik denk aan klimaat dat zo in de war is, de wereld die opwarmt, vertrouw ik dat de redding van God komt? Of laat ik me leiden door angst? Of stel ik mijn vertrouwen op menselijke oplossingen? De politiek moet ingrijpen. We moeten daadkrachtig optreden. Dan zal het goed komen. Jesaja zegt nee, verwacht het daar niet van. Alleen door te vertrouwen hou je stand. En daar moest hij lef voor hebben, die Jesaja. Want hij zei dat tegen de koning Agas, die op dat moment, terwijl hij sprak, al allerlei plannetjes aan het maken was. Koning Agas, daarvan lees je in Koningen, dat hij ondertussen aan het aanpappen was met die supermacht Assyrië. Hij liet op een gegeven moment zelfs al het goud en zilver uit de tempel naar de koning van Assyrië sturen. Zo van, de vijand van jouw vijand is je vriend, dus Assyrië, kom erop, ga die koning van Aram maar aanpakken. En dan lees je letterlijk in 2 Koningen 16 dat Agas tegen de vorst van Assyrië zegt, verlos mij, red mij. Waar komt mijn redding vandaan? Waar komt mijn hulp vandaan? Nou ja, toch zeker van die supermacht. Daar kun je op vertrouwen. Nee, koning Agas. Nee, mensen in 2015. Daar komt je redding niet vandaan. En om dat te onderstrepen, gaf God toen aan Agas dat hele bijzondere teken. Agas, je bent nu al druk aan dingen aan het bekonkelen. En je steun aan het zoeken bij een koning. Maar daar komt het echt niet vandaan. Ik zal jou een teken geven, zei God via Jesaja. Let maar op, er is hier iemand in het paleis die een kindje verwacht. En dat kindje zal dan die bijzondere naam krijgen, Immanuel. God is met jou. Vertrouw daar nou op. Vertrouw niet op de machtigste koning van deze wereld. Stel je vertrouwen op mij. Stel je vertrouwen op dat kleine, kwetsbare kindje. Immanuel. Dat was wat God wilde zeggen in Jesaja 7. Kom op mensen, wees niet bang. Maar stel je echt je vertrouwen actief, bewust op mij en op wat ik doe. God gaf daarvan een teken, maar een teken werkt niet als een wonderpil. Zo van, je stopt hem erin en je hebt weer vertrouwen. Want dat werkt niet zo, je moet er wel wat mee doen. Dat God doen, dat geldt nu ook. Je kunt het allemaal weer horen, die mooie verhalen over Immanuel en over Jezus. En ondertussen toch bezorgd blijven. Bang. Je eigen oplossing proberen te vinden. Maar we worden uitgenodigd en ook opgeroepen om dat niet te doen. Om daar echt mee aan de slag te gaan met die belofte. Met dat teken. Om echt er je vertrouwen op te stellen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer. Durf ik dat? Durf ik het op te vertrouwen? Nou, in Jesaja's tijd ging dat niet vanzelf. En daarom was er nog een tweede teken nodig. Een teken dat ook wel bemoedigend is, maar tegelijk ook wel... ook gewoon confronterend. En dat is het teken van dat andere kindje. Van het zoontje van meneer en mevrouw Jesaja, zoals ik ze maar even noem. Haastige roof, spoedige buit. Maher Galal Gasbas. Hiermee wil God zeggen, ik ga echt wel doen. Let op. Ik ga redding brengen. Maar ik ga dus ook optreden en het kwaad wegdrijven. Let maar op. Zo ben ik ook, mensen. Ik ga echt het kwaad van de aardbodem verdrijven. Dat is een belangrijk statement. Jesaja moet het eerst op een tabletje schrijven. Net zoals zo'n soort bordje wat we net zagen. En daar moeten getuigen bij komen. Om te kunnen getuigen. Jesaja heeft dit echt al gezegd voordat het gebeurde. De priester en een andere belangrijke persoon werden erbij betrokken. Ja. Echt waar, het staat erop en het moest verzegeld worden, stond aan het einde van de schriftlezing. Belangrijk statement, God zal ervoor zorgen dat de volken worden weggejaagd. Dat er sprake zal zijn van roof en buit. En om die bijzondere boodschap nog extra te onderstrepen, noemen Jesaja en zijn vrouw dan ook nog een kindje dat daarna geboren wordt. Maher Galal Gasbas. Een levend teken. Moet laten zien, God zal echt ingrijpen. En het zal ook niet lang duren, want binnen anderhalf jaar, de tijd dat dat kindje groeit en een half jaar oud wordt en papa en mama kan zeggen, nou, zo lang zal het duren voordat die volken, Aram en Israël, er gewoon niet meer zullen zijn. Dat is een bemoediging. De vijanden zullen dus echt verslagen worden. Dat is ook verontrustend. Want in Jesaja 8 blijkt, het zal ook de mensen in Juda raken. Het zal niet zo zijn dat de mensen van Juda achteroverleunend kunnen zitten op hun veilige berg Sion. Met een drankje erbij en kunnen zien hoe God dan even de volken rondom hen heen verslaat. En wij kunnen gewoon doorgaan met ons leven. Nee, want als God gaat ingrijpen en de boel rechtzet, ja, reken er maar op dat er dan ook met jou wat gebeurt. Dat is de verontrustende boodschap. De Eufraat, die machtige rivier van Assyrië, die zal ook tegen jullie aanstromen, tegen jullie veilige berg. Het water zal jullie ook aan de lippen komen te staan, zegt Jesaja. Het is op dit punt dat we de boodschap van Jesaja niet meer helemaal kunnen volgen. Jesaja 8 is een vrij ingewikkeld hoofdstuk. Gewoon omdat we sommige dingen niet helemaal begrijpen, omdat we niet weten wat er precies speelde in Jeruzalem. In ieder geval wordt wel duidelijk dat de mensen bezig waren met het zelf zoeken van een oplossing. Er staat in vers 6, de mensen hebben geen vertrouwen meer in het kabbelende water van Siloach. Het was een riviertje, een beekje eigenlijk, bij Jeruzalem, waar de mensen hun water vandaan haalden. En het lijkt wel dat de mensen het gevoel hebben, dat is niet goed genoeg. Wat wij hier in de stad van God hebben, wat wij van God mogen verwachten, dat is niet genoeg. Nee, we moeten het ergens anders zoeken. Er waren de mensen die gingen dan naar Assyrië, naar die machtige Eufraat, machtige supermacht van dat moment. En het lijkt erop dat er ook mensen waren die dachten, nee, weet je wat, we gaan het gewoon op een akkoordje gooien met Aram, Damascus. Als we nou een coalitie sluiten, de vijand eigenlijk onze vriend maken, dan kunnen we samen Assyrië wel buiten de deur houden. We weten niet precies wat er speelde, maar het gaat op een gegeven moment over samenzweringen in dit hoofdstuk. Met allemaal gekonkeld en gepraat in het paleis en op de straten. Daar moeten we het op in gaan zoeken. We moeten het, een coalitie sluiten. We weten het niet precies, maar dat vind ik ook niet het belangrijkste. Belangrijker is dat we ook hier weer komen bij die onderliggende vraag van waar vertrouwen we nou op? Waar zoek je hulp als het gevaar dreigt? Waar zoek je steun als je bang bent? En is je angst eigenlijk wel terecht? Jesaja brengt voor deze mensen een dubbele boodschap. Een beetje paradoxaal. Hij zegt, als je nou ergens bang voor moet zijn, dan is het wel de Heer. En als je nou op iemand kunt vertrouwen, bij iemand veilig kunt zijn, dan is het de Heer. Vrees de Heer en vertrouw de Heer. Vrezen, het gaat hier over angst. Angst is als een olievlek die zich uitbreidt en overal zwarte vlekken en vegen achterlaat. Je proeft in Jesaja 8 dat angst de overhand krijgt. Mensen zijn bang voor alles en nog wat. Overal zien ze complotten. Zoals wij ook in onze tijd de neiging hebben om ons door angst te laten leiden. Angst voor het vreemde, de vreemde. Angst voor alle samenzweringen en complotten en terreurdreigingen die er zouden kunnen zijn. Angst. Angst maakt dat je verschrikt en verstijft als dat hert dat op de weg staat en in de koplampen van de naderende auto blijft kijken. Oh help, wat gebeurt er? Wat moeten we doen? De Heer zegt tegen Jesaja, jij moet laten zien dat jij daar niet aan meedoet. Jij moet echt het anders doen. Ik wil dat jij een levend teken bent van een alternatief. Niet het alternatief van dan maar je hoofd in het zand steken als de struisvogel en denken, ach ja, het zal wel. Nee, dat natuurlijk niet. Nee, kijk omhoog. Kijk naar boven. Dat is wat Jesaja het volk voor moet doen. Kijk nou omhoog. En wat je dan ziet, dan schrik je eerst even. Dat kom je in Jesaja tegen. En dat zeggen wij niet zo heel vaak in de kerk, denk ik. Maar als je naar boven kijkt, dan schrik je eerst even. Zo begon het allemaal met Jesaja. Toen hij geroepen werd, toen keek hij in de hemel. En toen zag hij God in zijn heiligheid met de engelen rondom hem. En toen riep hij het uit, wee mij, help, wat overkomt me. We zien God hier als de heilige. Alleen de Heer van de hemelse macht is heilig, zegt Jesaja in Jesaja 8. Voor hem zijn angst en ontzag op hun plaats. Hij staat te knikken op zijn knieën. Waarom staat dit hier? Is het geloof dan toch een angstgeloof? Als je door wie je bent of door wat je meegemaakt hebt, daar last van hebt, zou ik zeggen, zoek maar een ander gedeelte op waarbij je meer dat beeld krijgt van God, bij wie je veilig kunt zijn. Daar komen wij straks ook uit. Maar toch is ook dit belangrijk. Alleen voor de Heer is angst en ontzetting op zijn plek. Daarmee wordt ons leven in een ander licht gezet. Is het nou terecht dat wij ons zo druk maken, dat we zo bang kunnen zijn voor de dingen hier op aarde? Jezus zei het trouwens nog scherper. Wees niet bang voor de mensen die je lichaam kunnen doden, maar wees liever bang voor hem die je lichaam en je ziel kan laten omkomen. Heel scherp gezegd. Maar het trekt onze angst als het ware aan de wortels omhoog. Waar ben je nou echt bang voor? Is dat nou terecht? Als we straks gaan zingen met Psalm 118. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Waarom laten we ons op maandag dan toch weer leiden door angst? Dan gaan we misschien meepraten met mensen die het hebben over alles wat ons kan bedreigen. Nee toch? Wij vertrouwen toch op de Heer? Vrees de Heer, zegt Jesaja, en vertrouw op hem. En dat is het laatste waar we naar kijken in Jesaja 8. Midden in dit hoofdstuk, waar het gaat over alles wat er speelt in die tijd, en dat raakt ook onze wereld aan samenzwering en dingen waar je bang voor kunt zijn. Midden in het hoofdstuk, waar we niet alles helemaal snappen, staat er opeens het woordje Immanuel. En eigenlijk is daarna nog een keer, maar dan vertaald, God is met ons. Dat is opvallend. Aan het einde van vers 8, na een gedeelte waar het gaat over de dreiging van de Assyriërs, die ook de mensen van Juda zullen raken, staat er dan opeens die naam Immanuel. Wordt Immanuel hier aangesproken? Of is het misschien eerder een schreeuw omhoog? Een soort gebed? Ook als de terreur aan onze deuren klopt. Ook als het gevaar als een vloed tegen ons huis aanklotst. Toch zeggen wij, en we roepen het ook uit naar u, God, Immanuel. Want u heeft het toch beloofd dat u erbij bent? Heer, wees erbij. Ja, u bent erbij. En dan iets verderop in vers 10 lees je dan nog een keer over God is met ons. Daar gaat het over de volken. De volken die ook zullen worden gestraft door God. En wat die volken ook maar doen, wat er ook maar speelt aan complotten. Hoe terroristen plannen maken en hoe de mensen dan komen met coalities en dan bommen gaan gooien. Wat er ook allemaal gebeurt in de wereld. Wij roepen het uit, wij roepen naar boven. God is met ons. Zo komt die naam van Immanuel twee keer naar voren in dit hoofdstuk. En dat betekent dat wij kerst vieren, het feest van Immanuel, midden in de realiteit van dit leven. Kerst is niet een fijne bubbel waarmee we ons een paar dagen in een roes brengen. Zo van, nou is het vrede, nou hebben we het even fijn. Doen we even de luiken dicht? Nee, niet. We doen de luiken niet dicht. We leven in deze wereld. Deze wereld waar het vaak niet fijn is. En waar er gewoon veel dingen zijn waar je bang voor kunt zijn. Maar midden in deze echte wereld klinkt opeens die naam. Immanuel. Die klinkt ook vandaag en ook komende vrijdag als het kerst is. Immanuel. Hij is erbij. Die naam nodigt ons uit. Nee, met Jesaja kunnen we beter zeggen. Die naam roept ons op. Om daar dan ook echt op te vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op Immanuel. Ja, ik ben bang. Maar ik wil me er niet door laten beheersen. Ja, ik weet dat er van alles en nog wat speelt in deze wereld. Maar ik wil me niet laten meeslepen in complotdenken en samenzweringstheorieën. En ik weet dat er dingen moeten gebeuren en dat de regeringen dingen moeten doen. Maar ik wil niet mijn vertrouwen stellen op politieke oplossingen. Nee, want ik ken Immanuel. En op hem wil ik vertrouwen. Amen. We gaan nu zingen. Ik noem het al even. Een stukje van Psalm 118. En we zingen daarvan twee verzen. En dat verweven we met een ander lied. Namelijk het lied Ik zal er zijn. Wonderlijk mooi is uw heerlijke naam. En dat lied is als het ware een belijdenis waarmee we belijden dat God de Immanuel is. Het gaat zo. En de band zal ons daarmee ook doorheen loodsen. We zingen eerst Psalm 118 vers 3. Dan dat lied Ik zal er zijn. En daarna Psalm 118 vers 9.
Thank you.
In onze voorbeden zullen we een aantal namen noemen. De naam van een verzorgingshuis, het Pieter Ijfhuis, waar afgelopen week een hele fijne, warme ontmoeting is geweest die goed was en ook zegenrijk voor de mensen die daarbij waren. Daar mogen we voor danken. We noemen ook namen van gemeenteleden en mensen uit de kring van de gemeente. Voor onze broeder Anton Chardon, die opnieuw in het ziekenhuis is geweest, nu op een ander adres dan zijn eigen huis aan het herstellen is. We zullen ook de naam noemen van Christa Kruijf, de dochter van Pleuny Kruijf, de zus van onder andere Jenny van Dijk, die deze week is geopereerd en nu wacht op de uitslagen. En het zou best eens heel ernstig kunnen zijn. Het is nog onzeker, maar ze vindt het wel fijn als we voor haar bidden en voor haar gezin. Zullen we samen danken en bidden? Heer, God, Vader van Jezus Christus, wij danken u voor het teken van Immanuel. Een naam, een kind ons gegeven. Help ons, Heer, alstublieft, om op die naam ons vertrouwen te stellen. Om, waar dat nodig is, onszelf ook even toe te spreken. Laat je niet meeslepen door al die dingen waar je bang van kunt worden, die je laten schudden op je fundamenten. Laat je niet meeslepen door complotdenken en praten in termen van angst. Mijn ziel, vertrouw op hem. Vertrouw op hem alleen. Wilt u ons daarbij helpen door uw Heilige Geest, voor de grote dingen op grote schaal in de wereld, maar ook voor de dingen die in ons eigen leven spelen. Zo bidden we voor onze zieken. Wilt u hier heel dichtbij ze zijn en hen helpen om toch op u te vertrouwen, en ook voor de mensen om hen heen. Bidden voor onze broeder Anton Chardon, dat u hem hebt bij hem bent. Dank u dat u hem heeft beschermd. Wilt u ook bij hem blijven, Heer, nu hij op een andere plek is dan zijn een fijne thuisplek en u moet herstellen. Wilt u zijn Immanuel zijn? Zo bidden we ook voor Christa Kruijf, voor haar man en gezin, voor allen om haar heen. Wees ook haar Immanuel, dat ze op u mag vertrouwen, Heer. Wilt u de behandeling zegenen, haar leven in uw handen houden, Heer, en willen we toch ook vragen om genezing. Wilt u die geven, Heer? Zullen we u danken, Heer, dat we in deze tijd van kerst op verschillende manieren iets van het licht mogen verspreiden. Dank u wel voor de fijne kerstviering in het Pieter Ijfhuis. Dank u wel voor de mensen die daarbij mochten zijn en daardoor werden bemoedigd. Zegen ook hen, Heer. Hier wilt u ook deze week erbij zijn bij het kinderkerstfeest, als daar misschien ook vriendjes of vriendinnetjes bij zijn. Dat we het licht mogen delen met de mensen om ons heen en ook in de kerstnachtdienst. Hier zullen ook gasten zullen zijn uit de wijk of uit onze kennissenkring. Hier mag uw licht schijnen. Hier zo willen we ook noemen en bidden om uw zegen voor het werk van de christelijke studentenverenigingen in deze stad. En de plannen die er zijn voor een student alpha. Wat fijn, Heer, en dat u de plannen zegenen. Wilt u geven dat het voor jongeren een kennismaking of een verdieping mag zijn in hun relatie met u. Wilt u de christelijke jongeren in deze stad zegenen en helpen, Heer, om u vast te houden en uw liefde te delen ook met hun omgeving. We bidden u, Heer, voor allen die werken in de zorg. Mensen die daar professioneel werkzaam zijn en ook de vrijwilligers, de mantelzorgers, die ook zoveel afkomt. Wilt u hen zegenen, Heer, en kracht geven? Wilt u zijn bij de mensen voor wie zij hun werk doen? Zieken, kwetsbare mensen, ouderen, eenzamen. Heer, laat uw licht voor hen schijnen. Ook door de liefde en het liefdebetoon van mensen heen. Wilt u zijn bij de zieken, ook bij mensen met een ziekte die een ander niet ziet en die een ander misschien ook niet begrijpt. Wilt u zijn bij mensen die leven met een beperking of met een ziekte die er altijd is en niet weggaat. Wilt u hen bemoedigen, Heer. Wilt u zijn bij mensen die strijd voeren tegen een verslaving. Heer, wilt u hen bevrijding geven van de gedachte: ik faal steeds weer. Wilt u hen in de vrijheid zetten, Heer, en bemoedigen en vervulling geven. Heer, wij vragen u heel veel, maar dank u wel dat we door het offer van Jezus Christus, dat zo oneindig groot en rijk is, nooit te veel aan u kunnen vragen. We vragen het wel, Heer, met daarbij wat Jezus ook zei: laat uw wil geschieden. Want daar willen we ons aan toevertrouwen. We prijzen u, Vader. We prijzen u, Jezus Christus. We prijzen u, Heilige Geest. Amen. We mogen onze gaven geven voor steunbehoevende kerken. Dat is een stukje solidariteit met andere kerken in ons eigen land. Daarna wel slotzang zingen. Gezang 122, vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Terwijl onze toetsenist naar het orgel gaat, heb ik even de gelegenheid om te vertellen dat de kerstnachtdienst, dus de dienst van donderdagavond, om 9:30 begint. 9:30, niet 10:00, 9:30. Dan zingen we nu gezang 122, vers 1, 4 en 5. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.